Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Welkom in deze dienst hier in de kerk en thuis via de online verbinding. In deze dienst zal dominee Versluis uit Veenendaal voorgaan. Zoals u gewend bent is er vanmorgen in deze dienst de gebruikelijke muzikale ondersteuning van de organist en twee gemeenteleden. Thuis wordt u uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan ter bemoediging en met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer Pep Huibers. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Vers 1 van Psalm 27. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan luisteren en zingen uit Psalm 62, daarvan de versen 1 en 4. Gemeente, ook vanmorgen mogen we met elkaar luisteren naar de wil van God, leefregels om naar te leven, de 10 woorden die Heer God ons mee heeft gegeven als een richtlijn om te leven naar zijn wil. We luisteren naar de samenvatting die de Heer Jezus Christus daar ook aan heeft gegeven. En daarna luisteren we en zingen we Psalm 121, de versen 1 en 3. Maar nu dus luisteren we naar de Heere God die naar ons toekomt in zijn woord, die zich voorstelt en die spreekt: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van de slavernij geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich ervoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de zonde van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, die doen alsof ik niet besta. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is de dag van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten die onder u woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, maar hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbat en hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren dat wat van uw naaste is. Als dat is zijn huis, zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er was een wetgeleerde die naar Jezus toe kwam met een vraag, met de bedoeling om hem te verzoeken, om hem op de proef te stellen. En hij vroeg: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, en met al uw kracht. Het is het eerste en ook het grote gebod, maar het tweede daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heilig bent u, heilig en rechtvaardig. Dat laat u ons telkens weten vanuit uw woord. Heilig, bij u is het kwaad niet. Het onrecht, dat haat u, dat wijst u radicaal af, dat straft u. U bent rechtvaardig. U hebt het recht lief. Maar tegelijkertijd horen we ook op elke bladzij van uw woord, en zo heeft de Heer Jezus Christus het samengevat, dat het uiteindelijk gaat om uw liefde voor mensen. Want als iemand onrecht doet, dan heeft iedereen in zijn omgeving daar last van. En dat wilt u voorkomen. Daarom bent u een God van liefde. En zo gaat dat samen in u. Heilige God, die liefde is. En we zien het aan uw Zoon, Heer Jezus Christus, die heeft het laten zien wie u bent. Hij heeft het elke dag van zijn leven hier op aarde bij mensen binnengedragen. Hij heeft het laten zien. Hij heeft het onder woorden gebracht in gelijkenissen. Hij heeft het laten zien ook in de wonderen die hij gedaan heeft, dat u een God bent die helen wil. En dat u een heiland naar deze wereld hebt gezonden. Om dat te doen wat wij nooit meer kunnen doen, dat is leven naar die liefde van u. Doen wat u van ons vraagt. Met hart en ziel. En daarom is er ondanks dat de lof en de prijs. Want u komt met uw genade naar ons toe. Niet met het recht, maar met uw liefde en genade naar ons, omdat uw Zoon de rekening heeft betaald. En daarvoor eeuwig dank en eer. En zo mogen we ook in crisistijd uw grote naam nog groter maken door ons te richten op u. Ook al kunnen we dan niet met elkaar uit volle borst u de lof brengen. We kunnen dat wel met ons hart. In stilte, in gedachten meezingen. En zo u loven. En zo u prijzen. We verlangen er wel naar dat we allemaal weer kunnen samenkomen. En dat mogen we u ook bidden, Heere God, om in die zin verlossing van het kwaad. U zet ons stil in crisistijd. U maakt ons bewust dat wij mensen zijn van de dag. Mensen die broos zijn, sterfelijk, tijdelijk. Ongelooflijk kwetsbaar. En toch mogen we bij u schuilen. We hebben daar ook al van gezongen. En zo willen we het u bidden. Wilt u met ons ook in deze dienst verder gaan? Wilt u met ons optrekken? Wilt u ook bij hen zijn die met ons verbonden zijn, die één zijn met ons, die meeluisteren in de huiskamers? Dank u wel voor die techniek. Wilt u ze ook zegenen, want ook techniek is kwetsbaar. En zo mogen we het u vragen om bij ons te zijn. En wilt u dat doen op deze hele wereld waar uw gemeente mag zijn. En daar een vorm aan geven mag, ook in deze tijd van corona. Zegen de verkondiging, open uw woord, wil aanwezig zijn met uw geest. Dat mogen we u bidden, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de schrift. Zojuist is gezongen uit Psalm 121. We gaan die psalm ook met elkaar lezen. Psalm 121. Psalm die onze afhankelijkheid uitdrukt. Wij lezen een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. En wat opvalt in deze psalm is, dat raakt mij vooral, dat zevende vers, de Heere zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. En daar gaat het vooral om, denk ik, als we schuilen bij de Heere God. Maar we lezen ook het Nieuwe Testament, Marcus 1. Marcus 1 vanaf vers 29. En ook daar komt de afhankelijkheid naar voren. Daar drukt de Heer Jezus Christus zijn afhankelijkheid uit naar zijn hemelse Vader toe. In het gebed, wij gaan dat met elkaar lezen. Vanaf vers 29, Marcus 1. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen ze meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en ze spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand, richtte haar op en meteen verliet de koorts haar en zij diende hen. En toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten ze bij hem alle die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziektes slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken omdat ze hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten, begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen: laten we naar de naburige plaatsen gaan, omdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Tot zover. Gemeente, we staan stil bij het thema wat opkomt vanuit Markus 1. Jezus heeft alle macht. Jezus verlost. Maar we gaan eerst met elkaar luisteren uit de bundel Op toonhoogte, lied 150, de versen 1 en 4. Jongens en meisjes, gelukkig zitten er ook een paar in de kerk, maar ja, de meeste, als het goed is, zitten thuis natuurlijk op de bank. En ik heb voor jullie een vraag. Het gaat vanmorgen eigenlijk over bidden. En ja, we weten allemaal wat dat is natuurlijk. Als het goed is, dan doe je dat ook thuis. Dan doe je dat aan tafel, voor het eten, na het eten. Maar doe je het ook zelf? Misschien mag je wel eens een keertje hardop bidden aan tafel. Dat je vader of je moeder zegt, doe jij het maar. En dat is ook heel goed, want zo leer je vroeg ook hardop te bieden. Maar doe je het, ik bedoel, ook wel eens zelf in stilte. Dat je een plekje gaat opzoeken om daar je handen te vouwen en stil te zijn met de Heere God. Doe je dat wel eens? Heere Jezus, je doet het wel. Een stil plekje opzoeken. Dat kan bijvoorbeeld je eigen kamer zijn. Je slaapkamer. En dan is het goed dat je daar even, misschien, dat geloof ik niet, maar ik ken ook jongens en meisjes die hebben een eigen tv op de slaapkamer. Niet zo'n grote, maar wel een kleintje. Maar die moet natuurlijk uit. En je moet ook je telefoontje in de huiskamer laten liggen. Om stil te worden met God of je tablet. Want dat leidt allemaal af. Zoek een plekje waar je stil kunt zijn, zonder broertjes en zusjes om je heen, als je die hebt. Stil met God. Dat is waar Jezus ons vanmorgen brengt. Hij wil het zo ons voordoen. Zover is het nog niet in Marcus 1, vers 29. Het is Sabbat. De Joodse rustdag. En we zijn in Capernaum. De Heer Jezus die is naar de synagoge gegaan. Hij had ook daar gepreekt. En er was in die synagoge, terwijl hij aan het preken was, iemand geweest die heel hard geroepen had. Die bezet was door een demon. Een boze geest. En die had geschreeuwd, die had geroepen. Maar Jezus had direct ingegrepen, die had die demon bestraft. En hij had hem uit die man weggejaagd. Die man die bezet was, had Jezus bevrijd. Jezus had laten zien, ik ben verlosser. Ja, iedereen had natuurlijk versteld gestaan. Verbaasd, wie kan dat nou? Jezus heeft alle macht. Hij verlost, jazeker. En dat was natuurlijk als een lopend vuurtje, niet alleen in Capernaum, maar ook buiten Capernaum, in de hele omgeving, was dat bericht verspreid geweest. En nu zijn we waar we vanmorgen in de schriftlezing begonnen zijn. Jezus, hij komt uit de synagoge, hij wacht niet op straat, op de mensen die de synagoge ook uitkomen. Nee, hij gaat direct naar het huis van Simon en Andreas. Hij gaat met die leerlingen mee. Simon die blijkt getrouwd te zijn, heeft zijn schoonmoeder in huis. Want om een schoonmoeder te hebben moet je natuurlijk getrouwd zijn. Nou, en die is plotseling ziek geworden. Ze merken dat bij thuiskomst en ze stellen direct de Heer Jezus ook op de hoogte. Het is allemaal best wel heftig. Eerst in die synagoge met dat geschreeuwen, met dat geroepen, met dat gedoe. Ordeverstoring. En nu hier weer iemand die overvallen is door koorts. Het is net alsof de boze iedere keer weer daar waar Jezus is, een tegenzet probeert te doen. Want ziekte, dat werd in die tijd van de Heer Jezus toegeschreven aan demonische machten, aan boze geesten. En iedereen, ja, die zit eigenlijk gebonden met de handen in het haar, we kunnen niets doen. Behalve één, Jezus Christus. Het blijkt dat hij niet alleen in het openbaar, in die synagoge, maar ook in de privésfeer, daar waar mensen thuis zijn, machtig is. Want wat gebeurt? Jezus die gaat direct naar die vrouw toe. Hij pakt haar zo bij de hand. Stel je voor, ze ligt met koorts op bed. Hij pakt haar bij de hand, trekt haar overeind. Alsof de Heer Jezus zeggen wil, kom maar op. Je bent niet ziek meer. En zo is het ook. Van het ene op het andere moment, in een split second. Kom maar overeind, want de koorts verdwijnt als sneeuw voor de zon. Is het niet fantastisch? Je leest dat Jezus haar doet opstaan. Dat opstaan, dat kom je nogal eens voor, dat kom je nogal eens tegen bij Marcus. En dat heeft de betekenis van opstaan uit de dood. Dat heeft die betekenis van je bent in zo'n situatie terechtgekomen, ja, er is geen redden meer aan. Hou maar op. Gooi het bijltje er maar bij neer. Geef het maar op. Geen redden meer aan. Normaal gesproken is dat natuurlijk ook zo. Want dat is hier heel erg bijzonder. Stel je eens voor, iemand die heel erg ziek is, hele hoge koorts, nou ja, daar hoeven we niet echt over uit te wijden in deze tijd. Als iemand heel erg ziek is, hoge koorts heeft, dan is iemand krachteloos, machteloos, dan kun je niets. Dan moet je je volkomen overgeven aan de liefdevolle zorg van anderen. En dan maar hopen dat het beter gaat. Maar je moet ook, als je dan beter wordt, de nodige tijd herstellen. Maar wat lees je van die schoonmoeder van Simon? Die is onmiddellijk mans genoeg om de gasten van het nodige te voorzien. Ze neemt direct deel aan het huishouden. Jezus heeft blijkbaar zoveel macht dat hij je kan verlossen uit een onmogelijke situatie. Zij die als het ware ten dode was opgeschreven, ze wordt tot leven gewekt om, zoals Marcus dat zo heel treffend aangeeft, om te dienen. Dat is mooi. Er zit helemaal achter, als Jezus redt, als hij je verlost, als hij je zonde vergeeft, als hij je het eeuwig leven geeft, dan doet hij dat zodat u, zodat jij kunt dienen. Wie? Nou, God, boven alles, de naaste als jezelf. Door je volkomen weg te cijferen. Dat zit in de verlossing inbegrepen. En dan nu een tweede tafereel. We moeten het, dat stukje wat we met elkaar gelezen hebben, maar in drieën knippen. Twee stukjes die ons brengen bij dat derde stukje. Dat gebed van de Heer Jezus, die afhankelijkheid. Twee gevallen uit de praktijk van alle dag. Naar dat derde. Naar dat slot van de schriftlezing van vanmorgen. Wat gebeurt er na zonsondergang, dus dat is dan direct na de Sabbat. Als de zon ondergaat, dan kunnen de mensen, dan komen ze met hun kwalen, met hun gebreken naar de Heer Jezus toe. Ze willen dus niet wachten, ze kunnen niet wachten tot de volgende dag. Maar ze komen in de schemering, in het donker van de avond, uit hun huizen. En ze gaan naar het huis van Simon, omdat ze weten, daar is die, daar is de Heer Jezus. En iedereen uit de hele omgeving van Capernaum, ze zijn al natuurlijk ook wel op de hoogte geweest en dat de Heer Jezus daar logeerde. Ze komen aan. En ja, ze hebben een helper nodig. Je ziet het zomaar voor je. Gezonde mensen die zieke mensen ondersteunen of dragen. Mensen die bezet zijn door een boze geest. Ze komen en ze drommen samen daar op de stoep van Simon Petrus. En dan lees je, Jezus geneest ze allemaal. Allemaal. Dan vraag je je natuurlijk vandaag af, in een tijd van crisis, van COVID-19, hoe zit dat? Waarom? En trouwens, er zijn natuurlijk nog talloze andere ziekten. Waaraan mensen ook overlijden. En dan kun je je natuurlijk afvragen waarom toen iedereen genezen werd en vandaag niet. Nou, kort daarover een antwoord als het gaat om iedereen. Ook in de tijd van de Heer Jezus werd niet iedereen genezen. Wel die naar hem toe kwamen. Zich afhankelijk van hem opstelde. Kun je vandaag, als je naar de Heer Jezus toe gaat, genezen wordt? Als je je handen vouwt, Heer Jezus, Heere God, Vader in de hemel, wilt u mij alstublieft helpen? Wilt u mij genezen? Kun je genezen worden op het gebed? Jazeker. Moet je daarvoor speciale gaven hebben? Ik denk het niet. Ik denk dat voldoende is het gebed in vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Word je dan altijd genezen? Nee. Soms, misschien wel in je eigen omgeving vaak, maar het kan soms ook anders gaan. Dat God een andere weg met je wil opgaan als zieke dan je zelf eigenlijk wil. Maar we zullen zien dat ook juist als we bij de Heer Jezus erop letten, dat het hem niet gaat om die genezingen. Jezus die legt de demonen het zwijgen op. Dat is belangrijk. Je leest het. Mensen met allerlei ziektes, ze komen naar de Heer Jezus en ze worden genezen. En dan zegt Marcus ook, mensen die bezet zijn door een demon. Dat is als een extra. En dan lees je ook dat de Heer Jezus niet wil dat die demonen, dat die mensen die bezet zijn door een demon voortdurend aan het woord zijn. Dat die voortdurend hem naroepen en hem bij de naam noemen. Die demonen die kennen hem natuurlijk, Jezus, de Zoon van God, de Verlosser. Maar Jezus wil ze het zwijgen opleggen. Waarom? Wel, omdat mensen zo de indruk krijgen dat Jezus een soort wonderdokter is. En mensen zo op die manier een vertekend beeld krijgen van wie nou eigenlijk de Messias is. En dat wil Jezus niet. Hij wil niet indirect gesteund worden door het geroep van demonen. Hij is niet gediend van een boodschap van hun evangelie. En daarom moeten ze zwijgen. Wat mij ook opvalt in Marcus 1 is dat Jezus de mensen niet verbiedt om over hem te spreken. Maar helaas, die mensen, ja, die komen niet verder dan wat discussie, zoals op die morgen in de synagoge, dat stukje wat hieraan vooraf gaat, en de nieuwsgierigheid in de avond. Marcus die laat zien en laat ook horen hoe de Heer Jezus Christus het spreken van zijn vijanden als het ware moet stoppen. Maar het juiste spreken van zijn volksgenoten, ja, dat moet hij missen. En je zou ook kunnen vragen, ja, hoe zit dat nou met ons? Hoe spreken wij over Jezus? Spreken wij goed over hem? Hebben wij een boodschap voor de wereld? Want wij mogen zijn getuigen zijn. Nou, na deze twee korte omschrijvingen van twee gebeurtenissen, nadat Jezus mensen genezen heeft, verlaat hij, voordat het dag wordt, dus ja, laat in de nacht, Capernaum. Voordat de mensen dus weer terug zijn, is hij onderweg naar een eenzame plek. Jezus die heeft zich volledig gegeven, helemaal. Hij gaat, zo zou je het kunnen zeggen, helemaal op in zijn werk. Maar hij zorgt wel voor één ding. En dat is dit, dat hij in contact blijft en ook steeds weer in contact komt met zijn hemelse Vader. Hij wil dicht bij hem zijn. Heel dicht bij hem zijn. En ja, daarvoor is er maar één ding hier op aarde heel erg geschikt, en dat is het gebed. Jezus laat die hele diepe afhankelijkheid van zijn hemelse Vader ook zo op die manier zien. En maak het maar concreet, want ja, jongens en meisjes, hoe word je nou gehoorzaam aan je vader en je moeder? Hoe doe je dat? Nou, dan moet je eerst luisteren. Dan moet je eerst luisteren. Goed luisteren, wat willen ze eigenlijk? Zo is Jezus ook met zijn Vader in de hemel bezig. In contact met hem probeert hij iedere keer weer zich op te laden, maar ook te luisteren naar zijn wil. Je moet eerst weten wat je Vader wil. Nou, daarom gaat Jezus dus naar zijn Vader. Ja, en als hij het al nodig heeft, dan wij zeker natuurlijk. Wij moeten dat ook dagelijks doen. Want hoe word je nou gewoon als mens gehoorzaam aan God? Er komt zo een psalm in mijn hoofd. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Dat. Ja, dat. Dat gaat groeien als je bidt. Als je niet bidt, ja, dan zou je misschien zelf wel kunnen afvragen of je dan wel gelovig bent. Want hoe kun je nou je dag beginnen, hoe kun je nou je dag leven zonder eerst bij God te zijn geweest? Heer God, wilt u mijn dag alstublieft invullen? Leid mij in uw waarheid. Laat mij die dingen zien die op mijn pad komen en leer mij ze ook peilen, leer mij ze ook waarderen. Leer mij ook het verschil tussen goed en kwaad iedere keer weer zien. Leer mij het ook doorzien hoe de maatschappij in elkaar zit. Is het wel de goede keuze die ik maak in een bepaald moment? Help mij alstublieft en blijf maar bij de dag. Als je regelmatig bidt, dan hoef je niet voor een week. Hetzelfde als met eten, dat doe je ook niet voor een week tegelijk. Nee, leef maar bij de dag. Dat geeft de Heer Jezus ook ons mee. Elke dag, ja, die moet, en ook het kwaad, dat moet voor zichzelf maar zorgen. Maar leef bij het gebed. Leef vanuit het gebed. Heere God, ik wil dicht bij u zijn, maar wilt u mij daarbij helpen? En geef mij de ogen van u alstublieft. Laat mij uw wil zien voor vandaag. Nou, als je dat, kijk, dat mag gerust langer, maar doe het in elk geval en bid in stilte. Daarom gaat de Heere Jezus erop uit om te bidden. Hij had dat gewoon ook natuurlijk thuis kunnen doen, daar in het huis van Simon. Maar daar kiest hij dus niet voor. We lezen in een evangelie regelmatig dat Jezus een eenzame plek opzoekt. Heb je misschien wel eens last, moeite met bidden? Dat je vol zit bijvoorbeeld. Nou, Jezus doet het voor hoe het moet. Hij zoekt de stilte op. En dat is denk ik ook het allerbelangrijkste. Dat je stil wordt voor God. Want het zou zomaar kunnen zijn dat we zo door allerlei informatie gevoed worden. Dat we zo vol zitten dat er geen ruimte is voor die stilte. Je moet dus heel doelbewust op zoek gaan naar dat moment. En neem de tijd ook voor dat stil worden. Daar heb je ook tijd voor nodig. De Heer Jezus die ging het huis uit naar die eenzame plek. En zo gebruikte hij die tijd om stil te worden. Jezus moest er dus moeite voor doen. Moeten wij dus zeker. Wat je in Marcus 1 ook ontdekt is dat het niet zozeer gaat om de inhoud van het gebed. Dat die inhoud voorop staat, natuurlijk, het is wel belangrijk, maar dat de inhoud van het gebed hier eigenlijk op de tweede plek staat. Eerst is het de plaats waar je gaat bidden. Dat je die vindt al. En dan, ja, dan komt natuurlijk het gebed zelf. Hoe doe je dat dan? Hoe bid je? Wat bid je? Ik ben ooit eens iemand tegengekomen die niet was al volwassen geworden. Die kwam niet verder dan Heere zegen deze spijs. Amen. Maar dat is wel heel karig. Wat bid je nou? Nou, begin maar gewoon met God te loven. Dat doen de psalmen. Hem te eren. In je eigen woorden. In je eigen woorden schat. De woorden die je ter beschikking hebt. Die woorden, die moet je gebruiken in het bidden. Dat zijn dezelfde woorden die je gebruikt als je in gesprek bent met de buurman of met ome Jan. En als je dan iemand bent van weinig woorden, nou, ja, dan mag je gerust een psalm pakken. Of een opwekkingslied. Ga hem maar loven, ga hem prijzen en leg hem vervolgens ook maar alles voor wat je bezighoudt. Zo deed de Heere Jezus dat. Vertel het allemaal maar waar je mee loopt, waar je mee zit, waar je niet uitkomt, waar je het lastig mee hebt, moeilijk. Of natuurlijk ook waar je intens blij van bent geworden, waarom je gelukkig bent. En dat is ook bijbels om te zeggen, dank hem maar voor alles waarvoor je hebt gebeden. Als het te maken heeft met het koninkrijk van God. Want wie zijn vader om een brood bidt, die hoeft geen slang te verwachten. Begrijpt u? Nou, zo leeft de Heer Jezus. Maar de discipelen, ja, de discipelen die zijn dat nog niet gewend. Je leest in vers 36 dat ze Jezus achterna gaan. Maar dat ze jagen hem, dat is beter vertaald, ze jagen achter hem aan. Ze achtervolgen hem zoals jagers het wild doen. Zo volgen ze hem hier. En ze vinden hem. Daar zit ook nog iets in verborgen natuurlijk. Want ze zeggen, iedereen zoekt u. Maar wie op zoek gaat naar de Heer Jezus Christus, die vindt. Nou, de discipelen die vinden Jezus ook. Ze zijn hem achterna gejaagd. Maar ze begrijpen hem niet. Waarom, Heer Jezus, waarom bent u er ineens vandoor gegaan? En ze vragen zich misschien in stilte wel af, zou die er genoeg van hebben? Want dat is even een bestaan. Als je altijd maar genezen moet, altijd maar verlossen moet. In vers 20 lees je dat de discipelen Jezus volgen als discipelen. Ze zijn dan geroepen bij de netten vandaan. Maar hier blijkt, even later in vers 36, dat ze nog niet echt werkelijk doorhebben waar het nou werkelijk om gaat in dat volgen van Jezus. Ze weten, dat is het eigenlijk, ze weten nog niet dat hij met mensen bezig blijft. Ook al is hij in gesprek met zijn hemelse vader, want zo doen wij het toch ook. Daar herkent u zich toch wel in. Als je aan het bidden bent, dan dat je met mensen bezig bent voor de troon van de genade. Dat je je kinderen erbij haalt. Je ouders, je familie, je vrienden, je collega's, je buren, de mensen uit de straat. De mensen waar je misschien niet zoveel mee op hebt. Je mag ze allemaal bij de Heer Jezus Christus brengen aan zijn voeten. Blijkt wel dat Jezus met mensen bezig blijkt, want wat antwoordt hij zijn discipelen? Hij zegt, kom. Hij zegt niet, hij gaat niet uitleggen, nee, hij zegt, kom, laten we naar de dorpen gaan in de omgeving. Want ook die moeten van het goede nieuws op de hoogte gebracht worden. Want, zegt hij, daarvoor ben ik uitgegaan. De Heer Jezus die is gekomen om mensen op te zoeken, hem zijn blijde boodschap te vertellen. Mooi is dat, gemeente, dat uitgaan wat de Heer Jezus hier gebruikt, dat heeft niet alleen dus te maken met deze gebeurtenis. Dat hij er voor dag en dauw is opgestaan en in gebed is gegaan met zijn hemelse vader. Nee, hij is de hemel uitgegaan. Hij is gekomen om bij ons te wonen, om een van ons te worden. En hij komt vanmorgen naast jou, naast u op de bank zitten en hij zegt, ik ben de hemel uitgegaan. Speciaal voor jou. En wat kan ik voor je doen? Ik wil je verlossen. Ik wil je redden. Wat kan ik voor je doen? In vers 38, daar hoor je Jezus zelf voor het eerst aan het woord. Het is net alsof Marcus probeert te zeggen van, nou moet je goed opletten. Nu gaat het komen. Luister naar hem. En wat zegt dan de heiland? Nou, het gaat mij vooral om de boodschap van het koninkrijk. Dat geniet mijn voorrang. Dat gaat voor boven het doen van wonderen. En zo is het. En zo mogen we dat ook doortrekken naar vandaag. Jezus, hij is gekomen om ons schoon te maken. Om ons van binnen met zijn boodschap te heiligen, te reinigen, te wassen. Om ons opnieuw geboren te laten worden. Om, met andere woorden, van ons een nieuw mens te maken. En zeg nou zelf. Dat wil toch iedereen? Dit evangeliewoord, het wordt ons voorgehouden. Jezus heeft alle macht. Hij kan het. En hij wil het. En hij zal het doen als jij je handen vouwt. Echt waar. Hij is verlossen. Amen. Gemeente, wij gaan luisteren naar het zingen van Psalm 146, daarvan de versen 1 en 3. Gemeente, wij zullen de Heere God danken en wij doen ook onze voorbeden. We doen dat voor mevrouw F. van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestaat, die ernstig ziek thuis verblijft. Voor de heer J. Welvaart uit de Prunestraat, die eveneens ernstig ziek is. Mevrouw M. van de Brink van de Voort uit de Lingerkant, die verblijft in Sint Maartenskliniek te Nijmegen. En de heer R.J. A. van der Pol uit Bagenestraat is thuis uit het ziekenhuis en werkt aan verder herstel. Heer J. D. van Schaik dragen we op in ons gebed uit de Arnoldus-Jacobstraat. Die verblijft voor verdere revalidatie op de afdeling Markant naast Vrijthof. Mevrouw A. Quint Bot uit Elim is opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. En de heer A.B. Huibers uit de Lingerkant is een traject van behandelingen ingegaan. Mevrouw G. Arissen van Winsbergen uit de Lindenhoflaan wordt de komende week opgenomen in het Rivierenland ziekenhuis voor een heupoperatie. En we doen ook voorbeden voor de familie Ralf en Marja van de Pol, de Spoorstraat, de Kesteren. Daar is brand geweest en dat zal nog een lange nasleep hebben. Hen mogen we opdragen in ons gebed. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord, voor de boodschap van bevrijding, van eeuwig leven. En dan moeten we voor bij u zijn, want er is geen ander dan u alleen. U hebt alle macht, Heere Jezus Christus. U bent het die de weg terug naar de Vader geopend, heropend hebt. Als het van onze kant onmogelijk was, heeft u het opnieuw mogelijk gemaakt. Die weg is open. We kunnen terug. Maar zoals uw woord dat ook zegt, wij hoeven niet op te klimmen. Want u bent het die bent neergedaald. U bent de hemel uitgegaan. En daarvoor eeuwig dank en eer. En ondertussen mogen we u al onze noden voorleggen. Onze broosheid. We mogen hen die we hebben opgedragen in het gebed. Die we hebben meegenomen. Die we genoemd hebben. We mogen ze bij u brengen. Als er sprake is van ernstige ziekte, dan willen we u vragen om kracht naar kruis, om uitkomst, om genezing. We mogen u bidden als we in het ziekenhuis verblijven, of als we moeten worden opgenomen, als we voor een operatie staan en ons leven ook in die zin uit handen moeten geven, dan willen we u vragen om uw nabijheid, om uw aanwezigheid, dat u dat merken laat, dat u ook in de diepte van ons bestaan aanwezig bent. We mogen u bidden, Heer God, als we moeten revalideren, wilt u ons dan kracht geven, want dat kost zoveel kracht, zoveel inspanning. Dat wat we vroeger konden, en om welke oorzaak dan ook ineens niet meer mogelijk was, en we moeten revalideren, dan weet u dat topsport is. Maar wilt u ons dan alstublieft daarbij helpen? We mogen u vragen om verder herstel als herstel ook is ingezet. Wilt u zijn bij het verplegend personeel in de ziekenhuizen? Mensen die werken in het tehuis, mensen in de zorg, artsen. Verpleegkundigen, we mogen u ze opdragen aan u. We mogen u vragen, wilt u ze gezond houden? Wilt u hun gezondheid in uw hand houden? We mogen u vragen om te zijn ook bij het onderwijzend personeel. Ook daar wordt vandaag de dag heel wat van gevraagd. Wilt u ook hen bewaren? Ze zijn kwetsbaar. Wilt u leerlingen nabij zijn, onze jongeren? Wilt u bij de kinderen zijn? Mogen u vragen, Heere God, om ook een open hart, om een open oor voor uw boodschap. Wilt u ze laten inzien dat het dienen van u het allerbeste is wat je kunt doen in dit leven? We mogen u zo bidden voor alle die we niet hebben genoemd. Mensen in psychische nood. Mensen die rouw moeten verwerken. We dragen ze op. Wilt u troosten waar mensen eigenlijk altijd dan tekort schieten? Maar kom met uw woord. En met woorden van hoop en leven. Want u bent de enige die dat kan geven. We mogen u ook bidden voor gezin van de Pool. We mogen u vragen om daar ook te zijn. Om als we zo getroffen zijn of van het een op het andere moment door brand. En dan weten we ja, dat kan nog eens een lange nasleep hebben. We mogen u vragen om ook dan aanwezig te zijn. Om ons dan ook te leiden. U bent een God die in alles gekend wil worden. En zo mogen we onze hoop op u vestigen. In alle dingen. We mogen u zo bidden voor onze overheid. Die telkens weer beslissingen moet nemen die soms niet leuk zijn. We mogen u vragen, wilt u ze standvastig maken? Wilt u ze leiden met uw geest? Wilt u zijn in ons parlement? Ook in het bestuur van lagere overheden. Wilt u met colleges van BMW zijn? Geef uw geest en leid mensen. Wilt u zo ook in deze wereld werken met uw geest? Ook bij hen die deze wereld regeren. Zo mogen we al die dingen in uw handen leggen. U biddend om verhoring. We mogen het van u verwachten. Als we ons zo ook opstellen. Klein en afhankelijk. En zo mogen we bidden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij luisteren nog naar Weerklank 305, de versen 1, 2 en 3. En voor de mensen thuis mag ik nog de collecte onder uw aandacht brengen. Er komt een QR-code in beeld en die kunt u gebruiken voor uw gave. De Heere God die zegene u en uw gave. En hier, mensen in de kerk, die kunnen straks een gave geven bij de uitgang. Ook uw gave gezegend. We luisteren nu naar Weerklank 305, de versen 1, 2 en ook het derde vers. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest, met u allen. Amen.